Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 27 en daarvan het derde vers. Of mocht ik in die heilige gebouwen. 27, het derde vers. U zal worden voorgelezen Matteüs 10, de versen 16 tot en met 33. Matteüs 10, vers 16 tot en met vers 33. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Na de geloofsbelijdenis zingen we Psalm 48, vers 6. Want deze God is onze God. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enig geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Matteüs 10, vanaf vers 16 tot 33. Zie, ik zend u als schapen in het midden der wolven. Zijt dan voorzichtig, gelijk de slangen, en oprecht, gelijk de duiven. Maar wacht u voor de mensen, want zij zullen u overleveren in de raadsvergaderingen, en in hun synagogen zullen zij u geeselen. En gij zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden om mijnentwil, hun en de heidenen tot getuigenis. Doch wanneer zij u overleveren, zo zult gij niet bezorgd zijn hoe of wat gij spreken zult, want het zal u in dezelfde uren gegeven worden wat gij spreken zult. Want gij zijt niet die spreekt, maar het is de Geest uws Vaders die in u spreekt. En de ene broeder zal de andere broeder overleveren tot de dood, en de vader het kind, en de kinderen zullen opstaan tegen de ouders, en zullen hen doden. En gij zult van alle gehaat worden om mijn naam, maar die volstandig zal blijven tot het einde, die zal zalig worden. Wanneer zij u dan in deze stad vervolgen, vliet in de andere, want voorwaar zeg ik u, gij zult uw reis door de steden Israëls niet geëindigd hebben, of de Zoon des Mensen zal gekomen zijn. De discipel is niet boven de meester, noch de dienstknecht boven zijn heer. Het zij de discipel genoeg, dat hij worde gelijk zijn meester, en de dienstknecht gelijk zijn heer. Indien zij de heren des huizes Beelzebul hebben geheten, hoeveel te meer zijn huisgenoten? Vrees dan hen niet, want er is niets bedekt, het welk niet zal ontdekt worden, en verborgen, het welk niet zal geweten worden. Hetgeen ik u zeg in de duisternis, zegt het in het licht, en hetgeen gij hoort in het oor, predikt dat op de daken. En vrees niet voor degene die het lichaam doden, en de ziel niet kunnen doden, maar vreest veel meer hem, die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Worden niet twee musjes om een penniske verkocht, en niet één van deze zal op de aarde vallen zonder uw vader. En ook uw haren des hoofds zijn alle geteld. Vrees dan niet, gij gaat vele musjes te boven. Een iegelijk dan die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn vader, die in de hemelen is. Maar zo wie mij verloochend zal hebben voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn vader, die in de hemelen is.
Gemeente, we gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 32, de versen 4, 5 en 6. Gij zijt mij Heer, ter schuilplaats in gevaren. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we vragen vanmorgen in deze dienst een ogenblik uw aandacht voor hetgeen u vindt in het u voorgelezen Bijbelgedeelte, Matthäus 10 en daarvan vers 32. We lezen daar de zere woord aldus. Een iegelijk dan, die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemelen is. We staan stil bij de belijdenis, de belijdenis van Christus, de openlijke erkenning. En dan letten we op een tweetal gedachten. In de eerste plaats wat dat inhoudt en in de tweede plaats wat dat betekent, welke consequentie dat heeft. De tekst die we u voor hebben gelezen bestaat eigenlijk uit 6 kleine onderdeeltjes. We lezen in de eerste plaats over een iegelijk dan. We lezen in de tweede plaats die mij belijden zal. We lezen in de derde plaats voor de mensen. We lezen in de vierde plaats dien zal ik ook belijden. We lezen in de vijfde plaats voor mijn Vader. En we lezen in de zesde plaats die in de hemelen is. En dat zijn de 6 dingen waar we vanmorgen bij stilstaan als het gaat over de belijdenis van Christus. Gemeente, we zijn natuurlijk vanmorgen in de eerste plaats samen om naar Gods woord te horen. Dat moet ik elke keer opnieuw herhalen, want op dat punt kunnen we al snel in verwarring raken. Dat we samenkomen om naar een mens te luisteren, en dat is nooit de bedoeling. Als u straks voor Gods rechterstoel staat, dan vallen alle mensen weg. Dominees, doet allemaal niet eens de zaken. Het gaat erom of dat woord, wat we gehoord hebben, kracht heeft gedaan in onze ziel. Dat heeft waarde, de rest bijzaak. Tweede plaats zijn we natuurlijk samengekomen op een dag van herinnering. Herinnering aan de opstanding van de Heer Jezus uit de doden. En ik heb u gisteren gezegd dat dat ook een van de grote ontdekkingen was van de apostel Paulus. Namelijk dat dat nieuwe leven in Christus gestalte heeft gekregen. De Joden dachten, en wij denken dat misschien ook wel, dat het eeuwige leven begint straks na dit leven bij de wederkomst. Maar het is helemaal niet zo. Dat de dood is overwonnen en dat de dood niet meer heerst, dat is op de paasmorgen werkelijkheid geworden. De dood heerst niet meer over de Heer Jezus. De dood die door onze schuld in deze wereld is gekomen, door de zondeval van Adam, die is in het paasgebeuren overwonnen. En dat is de grote betekenis van paas. Dat in Christus de dood niet meer heerst, is verslagen. En allen die dus aan hem verbonden zijn, die delen daarin. En daarom benadrukt Paulus ook 150 keer in zijn brieven in Christus. En dat is het allerbelangrijkste voor u, voor mij. Dat we in Christus zijn, dat we aan hem verbonden zijn, zoals een man verbonden is aan zijn vrouw en een vrouw in het huwelijk aan een man, in een goed huwelijk. Dat is de tweede plaats, het paasgebeuren, wat dat betekent. En in de derde plaats zijn we samen in de dienst van belijdenis. 14 jonge mensen uit de gemeente open straks hun ja-woord uit te spreken. En dan openbare belijdenis des geloofs af te leggen. Belangrijk moment voor deze jonge mensen. Belangrijk moment ook in je jonge leven. Moment wat ik u allemaal gun. Ook onze jongeren die hier aanwezig zijn en misschien nog niet tot het doen van belijdenis gekomen zijn. Dat is een heel goed moment. We kunnen bezig zijn met werk van school. We kunnen bezig zijn met onze aardse dingen, bijvoorbeeld onze hobby's, met onze tuin. We kunnen bezig zijn in ons gezin. We kunnen bezig zijn met ons werk en noem allemaal maar op. Maar dit is een voortreffelijk werk. Om hier in het midden van de gemeente ons ja-woord uit te spreken. En dat weet ik wel, nu alleen een lippenwerk niet genoeg. Maar het is op zich wel een goed werk. voor deze jongeren. In de tweede plaats ook voor de gemeente. Want u weet, God bouwt zijn kerk op deze aarde. En God heeft het behaagd om daarvoor middelen te gebruiken. Er zijn sommigen en die denken dat God los van de middelen zomaar wat werkt. En of u nou wel leest in de Bijbel of niet leest in de Bijbel, of u nou wel bidt of niet bidt, dat maakt allemaal niet uit, want God bekeert zijn kinderen toch wel. En dat laatste is waar. Maar er staat in de Spreuken, die mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. En het gaat over de opperste wijsheid. Het heeft de Heer behaagd om door zijn gemeente en in verband met zijn gemeente te bouwen. Waarom is het dan belangrijk dat jonge mensen belijdenis doen? Wel, die gemeente moet ook voortgang hebben. Uit jullie jonge mensen komen straks de predikanten, de ouderlingen, de diakenen. Uit jullie komen de moeders in de gezinnen. Uit jullie komen de vaders die in hun gezin leiding geven. Uit jullie moet dat rijk van God gebouwd worden. Overal waar Gods genade wordt verheerlijkt, bouwt koning Jezus zijn rijk. En dat hoort gestalte te krijgen in onze gezinnen, in onze kerken, in ons persoonlijk leven. Want dat koninkrijk God is in uw lieden. En tenslotte is het doen van belijdenis. En dat is misschien wel het voornaamste. Tot vreugde voor de hemelingen, de engelen. Maar bovenal voor God. Nogmaals, er is een groot verschil tussen een belijdenis met de lippen en een belijdenis met het hart. En toch is het God aangenaam dat we in zijn wegen wandelen. Dat we er nooit geringschattend over doen. Het is maar de doop, het is maar de belijdenis, het is maar het uitwendige. Natuurlijk gaat het om het innerlijk. Maar dat neemt de waarde van het uitwendige niet weg. En als we op dat laatste geringschatten doen. Als zouden dat maar bijzaken zijn. Als zouden dat maar wegwerpelijke schoenen. Als zouden dat maar dingen zijn. Nou ja, je hebt er niks aan. En als je sterft onbekeerd, dan ga je er nog eeuwig mee om ook. Dat is het goed om hier samen te zijn. En om straks 14 keer te horen. Van jongeren. Dat ze begeren in de wegen van de Heer te wandelen. De Heer geeft ook een geopend hart, net als bij Lydia. Om acht te geven hetgeen van Paulus gesproken en bedenk erom, ook in de hemel wordt het ja-woord gehoord. En jonge mensen, God is niet alleen verlegen om jullie mond, om jullie handen. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Dan gaan we ook bij stilstaan hoe de hemel denkt over belijdenis, vanuit onze tekst, vanuit de Bijbel. Matteüs 10, vers 32. Die tekst staat in verband met de uitzending van de discipelen. Je kunt dat lezen in hoofdstuk 10, vers 1. De 12 discipelen heeft de Heer tot zich geroepen, heeft u macht gegeven. En in vers 16 zegt de Heer, zie, ik zend u als schapen te midden van de wolven. Dat is dus een opdracht in het ambtelijke leven. En vertelt de Heer dat ze de opdracht hebben. De Heer vertelt ook dat er veel verzet zal komen. Vanaf vers 26 tot en met vers 5, tot en met vers 33, 25. En dan tenslotte spoort hij hen aan om niet bang te zijn, om te volharden. Vers 26 tot en met vers 33. Vrees niet, vers 26. Vrees niet, vers 28. Vrees niet, het wordt tot driemaal toe herhaald, vers 31. En dan voegt de Heer er nog een algemene opmerking aan toe. En dat is vers 32. Een opmerking die van belang was voor de discipelen, maar ook een opmerking die in het algemeen van groot belang is. Want we lezen in vers 32 een iegelijk. Iedereen. Dus niet alleen de discipelen. Niet alleen voor de mensen toen, maar ook voor vandaag. Een iegelijk dan. En dan spreekt de Heer over de oprechte belijdenis van de Heer Jezus als zaligmaker. Een iegelijk dan. Die oprechte belijdenis. Waarvan we er zoveel tegenkomen in de Bijbel. Bijvoorbeeld Thomas naar de opstanding. Mijn Heere, mijn God, de kamerling. Als we teruggaan naar Moreland en Filippus vraagt: gelooft u dat nou echt? En zegt: ik geloof dat de Heer Jezus de Zoon van God is. Zulke belijdenis worden hier bedoeld. Die echte geloofsbelijdenis. En dan zegt de Heer Jezus: een iegelijk dan. Dat noemen we een algemene opmerking. Zo'n geloofsbelijdenis, zo'n echte, dat is een kenmerk van al Gods kinderen. Je hebt verschillen tussen de kinderen Gods. Je hebt ouderen, je hebt jongeren. Je hebt mensen met een blanke huidskleur en met een donkere huidskleur. Je hebt mannen, je hebt vrouwen. Je hebt ambtsdragers en gemeenteleden. En onder die allen heeft de Heer zijn kinderen. Nu hebben Gods kinderen kenmerken, dingen waaruit je kunt weten of iemand een kind van God is, een oprechte belijder. Hier hebt u nu een algemeen kenmerk. Wat is ook een kenmerk? Nou, de Heer Jezus heeft er in de bergreden een paar genoemd. Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Ook wat van die algemene kenmerken, hier heb je er nu weer een. Een iegelijk dan. Het is niet zo'n best teken. Als onze buren niet weten dat wij in de Bijbel lezen. Als onze collega's op ons werk niet eens meer in de gaten hebben dat we zondags in de kerk zitten. En dat we bij ons 25-jarig jubileum misschien een gratificatie krijgen van het bureau of van de baas. En dat er dan ook een paar andere mensen bij zijn, bijvoorbeeld van de kerk. En dat iedereen zegt: oh, ging u dan zondags naar de kerk? Nou, daar hebben we nou helemaal niks van gemerkt. Een iegelijk dan. Nee. Dan zijn we een mondbelijder. En geen ware belijder. Dan ontbreekt er iets aan onze belijdenis. Want een iegelijk. Vanaf dat de Heer dat goede werk begint. En dat het hart van Lydia opent. Komt er die belijdenis, komt er die begeerte om in de wegen van de Heer te wandelen. Vanaf het moment dat God ingrijpt in het leven van de apostel Paulus en de schellen van zijn ogen vallen, is hij onmiddellijk bereikt om de Christen der Schriften te prediken. En dan gaat het ook doen ook. Zelfs met gevaar van zijn eigen leven. En dat kleine meisje in 2 Koningen 5. Slavinnetje in het huis van Naaman. Ze kon er niet van zwijgen. Dat er in Samaria een profeet van de Heere woonde. En het is tot een eeuwige zegen geworden voor Naaman de Syriër. Een iegelijk dan. Zeg, kennen we ook dat verlangen, die begeerte? Om wie dat dan ook is. Om iets te zeggen aan die goede dienst van de Heer. Of zijn we van die kleurloze mensen. Die keurig passen bij wat de wereld of de omgeving van ons vraagt. In de dierenwereld heb je chameleons. Die passen zich voortdurend qua huidskleur aan. In de geestelijke wereld heb je mooi praters. Die kunnen zich voortdurend permanent aanpassen. En eigenlijk dan. Algemeen kenmerk. Van alle die de Jezus lief hebben. De tweede plaats. Die mij belijden zal voor de mensen. Die mij belijden zal. Dat woord belijden, in de Griekse taal zijn er verschillende woorden. Hier wordt een woord gebruikt in de zin van verklaren. He, die vooruitkomt, die verklaart dat ik zijn Heere en Heiland ben. En die geluk die mij belijden zal. Wat is dat dan precies, belijden? Hoe dan belijden? Nou, we weten dat de Heere de grote ambtsdrager is in zijn kerk. De Heere is de gezalfde. Hij is de Christus der schriften. Waaraan ontlenen wij nu onze wijsheid, onze echte, onze ware wijsheid? Sommige mensen ontlenen dat aan zichzelf. En dan krijgen we allerlei discussies van ik vind en wij vinden en we vinden en gaan maar door. Een oprechte belijder. Die is dwaas geworden in zichzelf. Die is erachter gekomen. Dat alles wat hij bedenkt en alles wat hij bespreekt dwaasheid is. Die kent maar één bron van wijsheid. Die mij belijden zal. Als profeet, die in al de waarheid leidt. Jonge vrienden, pas op met je verstand. We lezen in de Spreuken. Vertrouw op de Heere met uw gehele hart en vertrouw op uw verstand niet. Die op zijn verstand bouwt, is een zot. Pas ook op. Met uw gevoel, alhoewel geloof nooit zonder gevoel is. De oprechte belijdenis gaat terug naar de persoon van deze zaligmaker. Die ons alleen wijs kan maken tot zaligheid. De Heer Jezus is niet alleen profeet, maar ook priester. Die mij belijden zal. De ene en de ware hoge priester. Ach. Priester staat altijd in verband met onze schuld voor God. Vele mensen hebben daar helemaal geen last van. Andere mensen kunnen daar al dan niet prachtig over praten. Gods kinderen komen aan de weet dat ze schuld hebben. En dat die schuld alleen maar meer wordt. Dat er een schuldeiser is. Die hebt betalen. Dan houdt al het praten op. Dan krijgen we een priester. Dan krijgen we een zaligmaker nodig. Jonge mensen, die mij belijden zal. De schuld in ons leven wordt opengelegd. Dan kunnen anderen ons niet meer helpen. Dan wordt het steeds hopelozer in onszelf. Dan krijgt deze naam waarde. Dan zitten we soms in de kerk en dan horen we van hem die te kennen het eeuwige leven is. Want hij heeft met zijn bloed betaald. De Heer Jezus is ook koning. We hebben er op Goede Vrijdag over nagedacht. Hij ook als koning hing aan het kruis. Een koning regeert en bestuurt. Er zijn er velen in deze wereld en ook in de kerk. Die kunnen alles heel goed zelf. Dan krijg je mondige en autonome mensen. Die hebben God niet nodig. Hebben de Bijbel niet nodig. Hebben het onderwijs niet nodig. Die doen het gewoon zelf. Dat maken ze zelf uit. Dat is de belijdenis van de wereld. Die mij belijden zal. Door wederbarende genade komt de mens erachter, jonge vrienden. Dat we hulpeloze schepselen zijn. Dat niemand zo ellendig is dan u en ik. Zelfs na ontvangen genade. Maar dat er een almachtige koning is. Die Jezus zo machtig. Om maar één woord te spreken, het is er. Om maar één woord te zeggen en het staat er. De kinderen Gods hebben deze koning nodig. Die mij belijden zal. Als profeet voor wijsheid. Als priester voor verlossing. Als koning om over mij te heersen. Die mij belijden zal voor de mensen. Dat is het derde wat we tegenkomen in onze tekst over die oprechte belijdenis. Voor de mensen. Het is groot als de Heer dat wonder van genade werkt in ons leven. Dat geeft altijd innerlijk verwondering. Denk maar aan Zacchaeus. Toen de Heer hem uit de boom haalde. En zei Zacchaeus, haast je, kom af en ontving hem met blijdschap. Die man die huppelde naar zijn huis toe. De zaligmaker had naar hem omgezien. Dus waar de Heer werkt, dan geeft dat altijd innerlijke gevoelens, innerlijke ervaringen. Geloofervaringen. Die gefundeerd zijn op Gods woord en worden gewerkt door Gods geest. Maar die mij belijden zal voor de mensen. Die goede belijdenis heeft ook gevolgen voor onze omgeving. Die mij belijden zal voor de mensen. Mensen. Ja, niet alleen de mensen vlakbij. Onze vrienden, dat staat er niet. Daartoe beperken wij het wel eens een beetje. Ja, dan kijken we, die vertellen we het wel, die niet. En ja, nou, dat zijn andere gekleurde mensen. Dat zijn mensen van een andere straat. En dat zijn mensen die praten anders. Nee, laten we daar nou maar niet te veel over de Bijbelse dingen van zeggen. Want ja, ze zouden er misschien om lachen. En ze zouden er misschien niet begrijpen. En ja, daar had apostel Paulus ook al mee te maken. In dat Athene waar hij een preek heeft gehouden. Daar zeiden ze, hou nou maar op Paulus. Nee, ik hou niet op. Ik ga het gewoon vertellen. Alhoewel het voor de Grieken, dus de wijze mensen, was het dwaas. En de Joden was het ergerlijk. Dat hij voortdurend sprak over het kruis van Christus. Nou, de Griekse mensen hebben erom gelachen. Wat een dwaasheid toch. Hij heeft wel gedaan. Hij zegt ergens in een van zijn brieven. Wij bewegen de mensen tot het geloof. Dat zijn in de eerste plaats de mensen om ons heen. In ons gezin. In onze familie. Mogen ook af en toe best eens een goed woord van de Heer zeggen. Zul je altijd goed van de Heer spreken. Dat is een van de laatste opdrachten die ik kreeg van mijn stervende vrouw. Ze kende me een beetje. Ik wist ook wel dat het op en neer ging in ons leven. Je altijd goed van de Heer spreken. Goed spreken van God in ons gezin, in onze familie. Altijd dichtbij beginnen. En dan vanuit die dichtbij situatie naar wat verder. Naar onze buren. En doopdienst is meenemen naar de kerk. Maar ook af en toe is laten zien en laten merken. Dat er maar één volk gelukkig is. Dat er maar één volk toekomst is. Dat is dat volk dat luistert naar deze heiland. Dat is ingewonnen door zijn genade en door zijn liefde. Jonge mensen. Begin bij jezelf. Begin dichtbij. En laat dan ook in de plaatsen waar we komen misschien soms heel moeilijk. Misschien ook wel onmogelijk. Maar toch is merken dat er maar één goede dienst op dat medemens. Medereizigers naar de eeuwigheid. Zouden worden geraakt. Door die goede boodschap. Door die boodschap van Gods genade. Voor slechte mensen. Dat is een goede boodschap hoor. Die mij belijden zal voor de mensen. Ja, dat was mijn eerste gedachte. En nu ga ik verder naar mijn tweede gedachte. Maar eerst even een toepasselijke opmerking. Sommigen belijden de Heer helemaal niet. Dat is erg. Anderen zeggen wel, ik zie wel het belang ervan in, maar ik ben onbekeerd. Ik kan dat niet. En dat klopt. Want alleen een belijdenis kan geschieden door het ware geloof. Maar is dat ons ook al schuld geworden? Maakt dat ons ook al klein? Dat we iets moeten wat eigenlijk niet kan, maar toch moet. De Heere die gaat nooit vertellen wat we allemaal nog kunnen. Hij zegt niet van nou, kijk, ik zie wel dat je dit nog een beetje kunt, nou probeer dat dan maar. En als je dat nou goed uitwerkt, dan wil ik daar wel een beetje een zegen over geven. God zegt niet wat wij kunnen, God zegt wat hij eist. En daar is God heel radicaal in. De Jezus trouwens ook. Ja, als wij dat dan niet kunnen, ja, dan ligt dat dus niet aan God, hè. Dan ligt dat aan ons. En hebben wij schuld gemaakt. En wat moeten schuldige mensen doen? Nou, die kunnen maar één ding doen en dat is... Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig buigen. Bidden. En smeken. Ontferm u mij. Jonge vrienden, ik hoop zo van harte dat het woord van God een plek krijgt in ons leven. Dat de Heer door zijn geest ons hart ervoor opent. En dat we de taal van deze tekst ook persoonlijk gaan verstaan. Want de Heer is het waard hoor, echt. De duivel is het niet waard, de wereld ook niet. De Heer is het waard dat hij beleden wordt. Ook vandaag. Ook door jongeren en ouderen. En dan staat er nog iets in onze tekst. Als er hier op aarde iets gedaan wordt om die belijdenis oprecht, gebeurt er ook iets in de hemel. Stel er is iemand en die heet Wim, bekeerde jongen. En Wim die zegt in zijn werk tegen een collega, zondags een mooie preek gehoord. Hij is toch van onder de collega, waar ben jij zondag geweest? Heb je ook een leuke voetbalwedstrijd meegemaakt en heb je partij gewonnen en zo? En Wim zegt, nee joh. Die voetbal, dat is niet zo belangrijk. Ik heb iets veel mooiers gehoord. Ik heb een preek gehoord en dat ging over de zaligheid. Dat er nou een God is die verloren mensen zoekt. En dat heb ik gehoord, dat het heeft zoveel indruk gemaakt. En dan vertel er gewoon drie dingen over, of twee zinnen. Misschien dat die ander er een beetje de schouders over ophaalt. Maar dan heeft hij daar iets beleden. Vanuit het diepst van zijn hart. Zit die andere man erom lacht. Misschien dat de duivel van binnen wil zeggen, joh, hou nou toch je mond, want dat staat zo raar. En denk je nou dat jij dat zou kunnen? Dat kun je aan de dominees overlaten of aan die mensen die daar bekwaamheid aan hebben. Nee, niks zeggen hoor. Hou je mond. Dus wat zeggen wij zelf? Wat zeggen de mensen? Wat zegt de duivel? Niet doen. En wat staat hier nou in de Bijbel? Wat zegt de Heer Jezus? Die zal ik ook belijden. Voor mijn vader. En ik hoop dat u dat nou niet kinderachtig of simpel opvat. Maar zo is het eigenlijk wel natuurlijk. Hè? Dan zegt de Heer Jezus tegen zijn vader in de hemel. Vader, zie je daar Wim staan? Ik wil hem belijden. Dat is nou één van mijn broeders. Dat is nou één van onze onderdanen. Hij wordt uitgelachen. Hij wordt besprongen. Ik zal hem belijden voor mijn Vader die in de hemelen is. Dus als hier op aarde in waarheid wordt beleden, gebeurt er in de hemel ook wat, zegt de Heer, dan zal ik dat bij mijn Vader brengen. En dan zal mijn Vader daarna horen. En dan gaan we daar ook een poosje over nadenken. Want er staat dan in vers 32... Dien zal ik ook belijden. De Heer Jezus zal iets verklaren, zeggen. We weten dat de Heer Jezus naar de hemel is gevaren, met hemelvaart. Paulus schrijft in Romeinen 8 dat hij ter rechterhand Gods is en ook voor ons bidt. En de Heer is niet passief, maar actief in de hemel. We weten uit onze Heidelbergen dat hij zijn kerk vergadert, beschermt en bewaart. En de Heer heeft het oog over al de oprechte gelovigen. En wat zou de Heer nu belijden? Wat zou de Heer Jezus, de verheerlijkte heiland, nu belijden over zijn kerk op aarde, zijn kinderen? Trouwens, staan er wel belijdenissen van de Heer Jezus en van God in de Bijbel over zijn kerk en over zijn kinderen? Zeker staan die erin. Ik zal u even een klein stukje voorlezen uit het Hooglied van Salomo. Dat is een lied in het Oude Testament. En dat gaat over de bruidegom, dus de Heer Jezus gaat ook over de bruid. En dan zegt de Heer Jezus over zijn bruid: zie, gij zijt schoon, mijn vriendin. Zie, gij zijt schoon. Uw ogen zijn duivenogen, tussen uw vlechten, uw haar enzovoorts. Nou ja, je zou het thuis eens kunnen lezen. Wat de Heer nu verklaart, beleid van zijn kerk en van zijn kinderen, hoe lief hij ze heeft. Maar wat beleidt de Heer dan in de hemel? Dan zullen we een paar dingen vanuit de Bijbel noemen. Die de Heer Jezus nu zegt tegen zijn Vader over zijn, ja, over zijn verachte kerk op deze aarde, die besprongen wordt door de duivelen, die veroordeeld wordt door zichzelf. In de eerste plaats zegt de Heer tegen zijn Vader: het zijn mijn broeders. God de Vader heeft een groot gezin. En dat gezin dat ontstaat door wedergeboorte. En dan zegt de Heer Jezus van al zijn kinderen: dat zijn mijn broeders. En als zij pijn hebben, heb ik het ook. Als zij verdriet hebben, heb ik het ook. Want de Heer Jezus zegt tegen Paulus voor zijn bekering: wat vervolgt gij mij? En toen was Paulus bezig om de christenen in Damascus te vervolgen. Wat vervolgt u mij? Jezus zegt tegen zijn vader: dat zijn mijn broeders. Daar moeten we extra op letten. Daar moeten wij bewaring aan schenken. De tweede plaats. De Heer Jezus die vertelt tegen zijn Vader: daar heb ik mijn bloed voor gestort. En daarin zijn ze gewassen. En alhoewel ze struikelen. En alhoewel ze elke keer opnieuw van de goede weg afdwalen, zijn ze toch rein. In mijn bloed, u hebt ze mij gegeven. En ik heb ze allemaal gewassen. In mijn bloed. Tweede. In de derde plaats zegt de Heer: kijk, in al die oprechte belijdens, daar woont mijn geest. Die duur verworven Pinkstergeest. En die Pinkstergeest die brengt vrucht voort van bekering en geloof. En zo zou ik nog een poosje door kunnen gaan. Dat de Heer Jezus aan zijn Vader vertelt over zijn kerk hier op aarde. Is het niet om van te ontroeren? Is het niet om heel stil van te worden? Vooral als we in oogenschouw nemen hoe verbroken de kerk is. Hoe laag Gods kinderen het soms laten liggen ook. Hoe weinig ze soms de Heer Jezus nodig hebben. En dat de Heer desondanks toch zegt, die mij belijden zal ik ook belijden. Daar zal ik wat van verklaren aan mijn Vader. Begrijpen we dat de dienst des Heren een goede dienst is. Dan staat er in de vijfde plaats in onze tekst, die zal ik belijden voor mijn Vader. De Heer Jezus spreekt het uit voor de heilige engelen. Nou, u weet allemaal, de blijdschap is in de hemel over een zondaar die zich bekeert. Meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet voor nodig hebben. De engelen zijn er blij om, als een zondaar tot bekering komt. De engelen die houden ook toezicht op de gemeente Gods en ze zijn bedroefd als er dingen zijn die tegen Gods woord ingaan. Waar de engelen blij over zijn, daar zijn de duivelen bedroefd over. En waar de engelen bedroefd over zijn, daar zijn de duivelen blij om. Zo is het eigenlijk in het Rijk van de Geest. De Heer belijdt dus voor de engelen. Hij belijdt het ook voor de zielen van de gestorvenen. U weet, de gestorven gaan onmiddellijk naar de hemel. De Heer Jezus zegt tegen de moordenaar aan het kruis, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dus al de gestorvenen zijn in de hemel. En wat is er een blijdschap? Bij de hemelingen. Als er weer een zondaar wordt toegebracht. Dat er weer een parel wordt gehecht aan de kroon van de Jezus. Dan kan het zijn dat een van onze geliefden is afgereisd naar Emmanuels land. Wat is er dan een blijdschap? Het hart ook van degene die zijn afgereisd. Ze mogen horen. Mijn zoon. Mijn dochter. Mijn kind. Hoort ook bij die gekenden. Is ook een van die parels die is gehecht aan de kroon. Dit doet belijdenis voor de engelen. Hij doet belijdenis voor de gestorven heiligen. Maar het doet bovenal belijdenis voor zijn Vader. Wat betekent dat? Nou, we weten uit het doopformulier dat er een drie-enige God is, ook uit de Bijbel. Het is net gelezen in de belijdenis van Nicea. Als we dan nadenken over de Heer Jezus, dan denken we na over de verlossing. Als we nadenken over de Heilige Geest, dan denken we na over de toepassingen, over de heilsweldaden. En als we nadenken over God de Vader, dan denken we over de verkiezing en over de zorg van de Heer voor zijn kerk. Gods vaderlijke zorg. Zal ik belijden voor mijn Vader. De Heer Jezus wil dat doen. Omdat Gods kinderen die zorg nodig hebben. Ze hebben het allemaal nodig. Abraham had dat nodig. Want anders zou hij van het goede pad zijn afgeraakt. Lot had dat nodig, want God de Vader heeft hem weer uit Sodom gehaald, anders was hij er gebleven. De Heer Jezus heeft ze beleden, opdat nu Gods vaderlijke zorg zich zou openbaren over zijn kinderen. En gemeente, is de allerbeste zorg die er bestaat in heel de wereld. En wat is God daarin getrouw. Nog nooit heb ik gezien de rechtvaardige verlaten, nog zijn zaad zoekende brood. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Die zal ik belijden voor mijn vader. En dat betekent dat ze allemaal aankomen in dat vaderhuis. Met zijn vele woningen. En dat er één volk is. Waar zo goed voor gezorgd wordt. Dat we ons er amper een voorstelling van kunnen maken. En dat is het volk van God. Dat zijn nou die belijders. Die het niet hebben verdiend dat God naar hen zou omzien. Maar die door genade in de kracht Gods worden bewaard. En dan voegt de Heer er nog een laatste aan toe. Mijn Vader die in de hemelen is. Hemel, dat komen we in de Bijbel vaak tegen en dan in drieërlei opzichten. Je hebt in de eerste plaats de eerste hemel. Dit is onze lucht waar wij naar kijken. En het zuurstof wat we inademen. Dat noemen we de eerste hemel. In de tweede plaats hebben we het heelal. Dat noemen we de tweede hemel. En tenslotte is er de derde hemel. Hemelen, meervoud. En als er hemelen staat, wordt er veelal bedoeld de derde hemel. Paulus zegt ook, ik ben opgetrokken in de derde hemel. En dat is de plaats van Gods heerlijkheid. De plaats waar God dus woont en waar de engelen wonen en waar de Heer Jezus en waar de zielen van de gezaligden zijn en waar Elia is naar het lichaam en Henoch naar het lichaam. De hemelen. Waarom voegt de Heer dat er naartoe? Doet u trouwens in het Onze Vader ook. Onze Vader die in de hemelen zijt. Waarom voegt u dat er nou aan toe? Nou, in de eerste plaats natuurlijk, en dat zegt onze Heidelberg, opdat we niet gering, niet aards van die hoge majesteit zouden gaan denken. Maar in de tweede plaats nog iets. De hemel. God de Vader die in de hemelen is. Dat is de eeuwige heerlijkheid. Dat is het eeuwige leven. God de Vader die dat eeuwige leven, die in de eeuwigheid woont, die dat eeuwige leven schenkt, ja, die eeuwig leeft. Wat is dat eigenlijk, het eeuwige leven? Gemeente jong en oud, sommigen denken, we lezen die belijdenis van de Heere. Ja, dat is toch eigenlijk, ja, het is natuurlijk geestelijk gezien wel goed en er komt ook wel iets in mee en het is ook wel belangrijk. Maar verder, nee, de dienst van de Heer, dat is, oh, dat, nee, dat is, daar kun je nou niet, nee, dat is nou niet echt fijn. Je kunt veel beter de duivel gaan dienen, want dan heb je geen last meer van de zondagen en dan mag je precies doen waar je zelf zin aan hebt. Veel fijner. Je moet niet geloven in God, maar je moet geloven in jezelf. Dat is een heel fijn leven. Dat is fijn als je 30 bent en gezond bent en een mooi huwelijk hebt en genoeg geld hebt en een leuk huis hebt. Fijn om dan in jezelf te geloven. Het is ook fijn als je 40 bent en je bent nog gezond, wordt wat minder fijn als je ziek wordt. En het wordt wel heel erg, ja, moeilijk als je een dodelijke ziekte hebt. En het wordt een beetje angstig als je alleen overblijft en in een verzorgingstehuis zit en niemand van die kinderen die je hebt die ook zo denken en zeggen, ja, wij geloven in onszelf niet meer in oude vader en moeder en die gewoon laten zitten, dan blijkt al dat geloof in onszelf gewoon één groot bedrog te zijn. Daar zijn de mensen in Afrika al lang achter. Die geloven dus nog steeds in God. In Europa helaas niet meer. Geloof in onszelf. Gelovige mensen in zichzelf. Gemeente, Dat is zo arm. Zo leeg. Dat als je dat tenslotte doortrekt, dan moet je pilletjes maken om mensen aan het einde te helpen. En dan, ja, dan krijg je laatste wil pillen en dan krijg je spulletjes om een einde te maken aan je leven. Die kun je dan via internet bestellen en je kun je ook nog goed advies bij krijgen. Ja, wat dan ben je klaar met het leven. Nou, dan is er in de Bijbel wel iets anders. Nee, ik zeg nogmaals. De dienst des Heeren is niet zo dat we nou precies kunnen doen wat we zelf doen. Integendeel, de 10 geboden blijven staan. Maar 1 ding moet erbij gezegd worden. Die in de hemelen is. Dat hemelse leven. Dat begint hier al op aarde. En jonge vrienden, wat is de inhoud van dat hemelse leven? Van dat eeuwige leven. Dat we hier in dit leven. De eeuwige Sabbat aan, hier in dit leven. De eeuwige vreugde. Deelachtig wordt. In de wereld is er lol en pret. In de genade is er blijdschap. Is er vreugde in God. Die in de hemelen is. En als God door genade in je ziel komt. Dan komt de hemel op aarde. En dan zingen we in Psalm 68. Het vrome volk in u verheugt. Van huppelen van zielenvreugd. Daar zullen we een wens verkrijgen. Er is in de dienst des Heeren meer vreugde. Meer blijdschap. Dan er in heel de wereld te vinden is. In de hemelen. Dat is wat de Heer al geeft hier op de aarde. Maar in de hemel is ook wat hij nou eenmaal zal uitdelen. Als die grote pelgrimschare thuis komt. En ze altijd bij de Heer zullen zijn. Om dan eeuwig hun zaligmaker te aanschouwen. Om zich voor eeuwig te verwonderen en te verheugen in zijn heil. En om als bewoner van die vernieuwde schepping God te prijzen. Omdat hij het heeft gedaan. Gemeente, Gods kinderen hebben toekomst, echt. Want de Heer Jezus zegt. Ik zal hun namen belijden voor mijn Vader. Die in de hemelen is. Jonge vrienden, we hebben zomaar een poosje nagedacht over het echte belijden. Wat hier staat in Matthäus 10 vers 32. Misschien zeg je, dan moet ik zometeen het doen met mijn mond. En het is geen werkelijkheid op die manier in mijn hart. Het is toch goed dat je het zometeen doet. Echt. Maar laat dat niet genoeg zijn. En vraag of de Heer het ook in je hart wil zegenen. En misschien mag je zo meteen het ook met je hart doen. Misschien zit er in ons midden wel die het opnieuw wil doen. Want het is enkel genade. Die voortvloeit uit de opzoekende zondaarsliefde van God. Omdat Hij dat gedaan heeft. Wat hebben we toch een goede boodschap. In een slechte wereld. En wat klinkt er op de paasmorgen? Een boodschap van een levende heiland. Voor dode zondaar. Ook vandaag. Ook voor u. Amen. Slotzang gemeente Psalm 89 en daarvan het 8e vers. 89 vers 8.
Thank you.
verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.